Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Commerciële zorginstellingen voor ouderen rijzen als paddenstoelen uit de grond. Ze springen in een gat van de traditionele verpleeghuizen, waar enorme wachtlijsten zijn. Redacteur Jeroen Wester onderzocht deze nieuwe zorginstellingen en vraagt zich af of winst het lijkt te winnen van goede zorg.
Marcel Jansen is een huisarts in Waalre. Dat is een dorpje onder de rook van Eindhoven. Hij heeft daar een praktijk samen met andere huisartsen. En op een dag werd daar vlak naast hem een commerciële zorginstelling geopend.
Ik denk dat het een jaar of 4 geleden is dat we dat hoorden. Het was voor ons een nieuw fenomeen in het dorp.
Het is een kleinschalige zorginstelling. Een zorgvilla die zich richt op oudere mensen met voornamelijk dementieproblemen. En het wordt terecht een villa genoemd, want het zit in een heel mooi gerestaureerd pand in het dorp.
En wij werden benaderd door de exploitant, zal ik maar zeggen, door de organisatie die dat op wilde zetten, of wij daar de medische zorg voor wilden gaan leveren. En bij mij was toen eerst even van, oeps, wat betekent dit allemaal en kan dit zomaar en wat vind ik daar eigenlijk van?
En er zijn veel meer van dit soort instellingen in Nederland die op hele mooie locaties, vaak in de natuur of mooie rustige gebieden, mooie panden hebben waar ouderen in worden opgevangen.
Ondertussen schieten ze als paddenstoelen uit de grond. In onze gemeente van 17.000 inwoners hebben we er nu al 3. En ja, is natuurlijk ook logisch met de enorme wachttijden die er zijn voor de reguliere verpleeghuizen.
Er is een enorme vraag naar plekken voor ouderen die permanent zorg nodig hebben. En daar spelen deze commerciële partijen op in.
Het zijn patiënten die een grote zorgvraag hebben alleen al op grond van hun leeftijd. Maar aan de andere kant ook een ziektebeeld hebben wat complex is en wat eigenlijk de competentie van een huisarts overstijgt.
Bij traditionele verpleeghuizen gelden strenge regels, bijvoorbeeld over 24 uur aanwezigheid, de eindverantwoordelijkheid van de medisch specialist en allerlei normen en kaders. En deze nieuwe instellingen, die eigenlijk in een grijs gebied opereren, die opereren in een toezichtsvacuüm waar minder van deze regels gelden. En dat kan dus hele grote consequenties hebben. En daar gaat vooral mijn verhaal over.
Ja, we hebben het hier dus over een nieuwe soort commerciële zorginstelling. Maar waar komen die zorginstellingen vandaan?
We zijn al lang de tijd voorbij van bejaardentehuizen. Die bestonden in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw en 60. Daar gingen gewoon mensen die waren fit en die waren 70 en die gingen daarna biljarten in een bejaardenhuis.
Ja.
Dat gebeurde veel. Die zijn op een gegeven moment uit het straatbeeld verdwenen. Daar zit ook geen gemeenschapsgeld meer in om dat te financieren. Dus het is opgeschoven naar verzorgingstehuizen voor echt mensen die zorg nodig hebben. Alleen ook dat werd te duur in de afgelopen jaren. Dus er zijn verschillende kabinetten geweest. Ik denk dat we het hebben over 4 of 5 kabinetten op rij, die stap voor stap de uitgaven in deze sector hebben proberen te verlagen. En op een gegeven moment is daar ook een pakket voor bedacht. Want normaal gesproken ga je dan naar een instelling die dan alles voor je regelt. Maar als je thuis blijft wonen en je hebt veel meer hulp nodig, dan moeten eigenlijk dus ook je maaltijden geregeld worden. Je schoonmaak, de hulp bij de steunkousen, de hulp bij het douchen en dan misschien ook nog gewoon echt medische zaken waar een arts voor nodig is. De politiek heeft daar de volledig pakket thuis voor bedacht. Dus dat betekent dat als je een indicatie krijgt, want die heb je altijd nodig. Als je die indicatie krijgt, kan je ook zeggen, ik ga niet naar een verpleeghuis. Nee, ik blijf thuis wonen en ik ga met het volledige pakket thuis. Daar doe ik aanspraak op. Gaat een zorginstelling voor mij thuis de maaltijden, de schoonmaak, de steunkousen, hulp bij het douchen en alle zorg organiseren. En dat is eigenlijk al 10 jaar geleden is dat geïntroduceerd. Alleen, het sloeg niet zo aan. En waarom sloeg het niet zo aan? Omdat zorginstellingen eigenlijk te weinig geld kregen om dit allemaal te regelen. Want je moet dus echt heel veel doen. Hè? Je moet zorgen dat de pillen van de apotheek binnenkomen. Je moet zorgen dat ze op tijd eten. Ja. Al die dingen. De wijkverpleging, de steunkousen, het douchen. Het vereist een hele fijnmazige infrastructuur van zorg die je thuis om een persoon organiseert. En nu komt eigenlijk het grootste gat in de markt. Op een gegeven moment heeft een ondernemer gedacht, maar wacht nou eens even. Als we die mensen nu eens bij elkaar gaan zetten en hen allemaal een volledig pakket thuis geven, dan hoeven die thuiszorgmedewerkers niet van het ene huis naar het andere huis te rijden. De schoonmaker hoeft niet 20 huizen af te hebben. Nee, we zetten die 20 mensen in één huis en we financieren dat allemaal met dat volledig pakket thuis.
En wat voor bedrijven zijn dit dan? Wie zit daarachter?
Er zijn in Nederland nu 2 Franse concerns behoorlijk actief. De ene heeft 120 instellingen en de andere 50 instellingen onder zijn hoede. En de grootste, dat is ook de grootste van Europa, dat concern heet Orpea. En het andere concern heet Corian. Alleen ze opereren niet onder die naam, want dit zijn de beursgenoteerde namen. Maar ze presenteren zich als ketens zoals Het Goede Leven. En dan heten die villa's, heten de Kastanjeboom of Huizen Weltevree. En op zich is het een heel slimme gedachte van ondernemers. Want je woont thuis en je woont niet thuis. Maar juridisch en financieel kan het gevolgen hebben. En dat is eigenlijk een heel grijs gebied waar je dan terecht komt.
Ja, hoe ziet dat grijze gebied er dan vervolgens uit?
Nou, misschien is wel een aardig voorbeeld om dat te illustreren, de gemeente Den Bosch. Daar was een meneer die wilde een tillift en die vroeg dat bij de gemeente aan. Want als je normaal gesproken woon je thuis en je hebt hulp nodig en dat kan je dan nog bij de gemeente aanvragen. Mm-hmm. Maar de gemeente die zei, nee, u woont in een instelling, dus wij gaan u niet een tillift betalen. Toen is die meneer naar de rechter gestapt en die zegt, ja maar hallo, ik woon helemaal niet in een instelling, ik woon thuis. Dus daar werd het juridische onderscheid van woon je nou thuis of woon je nou niet thuis voor de rechter uitgevochten.
En wat zei de rechter vervolgens?
In dit geval kwam de rechter tot de conclusie dat hij feitelijk niet thuis woonde. Hij kwam tot de slotsom van als ik zie wat voor rechten en verplichtingen hier allemaal zijn, concludeer ik dat u de facto niet thuis woont. En dat is niet het enige, want het thuis of niet thuis wonen, het opereren in dit grijze gebied, heeft ook gevolgen over de vormen van zorg die mensen in deze instellingen kunnen krijgen. En misschien is wel het beste voorbeeld wat een mantelzorger meemaakte waarmee ik contact had. Wat Hetty Termeer meemaakte met haar moeder.
Ik ben Hetty Termeer en ik ben mantelzorger van mijn hoogbejaarde moeder. Zij wordt volgende maand 94 jaar en is behoorlijk zorgafhankelijk.
Dus haar moeder zit in een woonzorgcentrum nadat Hetty jarenlang haar moeder behoorlijk intensief thuis had verzorgd. Dus die was erg blij dat haar moeder nu in zo'n woonzorginstelling zat.
Het eerste jaar was ik eigenlijk ook wel tevreden over het woonzorgcentrum, dat complex. Ik dacht, ja, ik zie mijn moeder hier genieten. Ze kan zelf met haar rollator naar het restaurant. Het moment kwam toch dat mijn moeder verder achteruit ging na een behoorlijk groot herseninfarct. Zij werd nog meer zorgafhankelijk. Geestelijk is zij heel erg achteruit gegaan.
En toen liep Hetty er eigenlijk tegenaan dat ze in precies dezelfde situatie eigenlijk terecht kwam als toen ze mantelzorger was. Namelijk dat ze er zelf achteraan moest gaan voor een psycholoog of zelf achteraan voor een medisch specialist.
Want dat gebeurde niet in de zorgvilla.
Dat gebeurde niet in dit centrum waar haar moeder zat.
Het zorgplan is daar ook wel op aangepast. Maar in de praktijk komt er toch heel vaak niets van terecht. Dan wordt mijn moeder niet verschoond omdat zij zelf niet op de personenalarmering drukt. En dan blijft mijn moeder met een vieze broek lopen. En dan krijgt mijn moeder soms geen koffie of geen thee. Dus ik telde haar boterhammen. Ik zag dat ze niet gegeten had. Ik zag dat het beleg in de koelkast bleef liggen. Als ik er niet ben, dan wordt het ook niet gegeven, altijd.
Hoe kan zoiets dan gebeuren eigenlijk?
Nou, kijk, wat een verschil is, is dat het personeel bij deze centra over het algemeen lager gekwalificeerd is dan in traditionele verpleeghuizen. Dus Hetty maakte ook mee dat het personeel minder goed om kon gaan met haar opstandigheid en haar afwijkende gedrag. En zij merkte ook van dat ze dat personeel ook niet kan verwijten. Hè? Omdat, ja, zo is het nu eenmaal.
En wie is er in dit soort zorgcentra verantwoordelijk? Eindverantwoordelijk op medisch gebied?
De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor de zorg in die villa. En dat verschilt natuurlijk met een traditioneel verpleeghuis waar een specialist ouderengeneeskunde de eindverantwoordelijkheid heeft. En die huisartsen, ja, die zijn dus ook overbelast. Begin dit jaar is er nog landelijk gestaakt. Overal in het land hoor je de huisartsen klagen over hun overbelasting. Dus die hebben er echt problemen mee als zij dit ook nog in hun praktijk erbij krijgen. En daar zit ook heel veel onvrede over deze ontwikkeling. En dat hoor je ook van Marcel.
We hebben nu 3 instellingen met allemaal zo'n kleine 20 bewoners in ons dorp. Die hebben we wel dan onder verschillende huisartsen verdeeld. Maar ja, het komt er wel bovenop en ons bordje ligt al aardig vol. Wat ik van mijn collega's hoor, voor die instellingen is het natuurlijk om een specialist oudergeneeskunde in te huren. Ja, dat gaat ten koste van hun budget en dat willen ze liever niet.
Is er eigenlijk toezicht op die zorginstellingen?
Ja, er is toezicht op die zorginstellingen. Dat doet onder meer de inspectie. En die bezoekt dit soort instellingen. En die probeert alle instellingen in Nederland te bezoeken. Maar loopt wel tegenaan dat met die ketens met 20 of 40 of 50 vestigingen... gaan ze niet al die 50 vestigingen beoordelen. Dat viel mij ook op toen ik net begon met het onderzoek. Omdat ik dus ging kijken hoe zijn nou de inspectierapporten van deze huizen. En toen kon ik die niet vinden. Ik kon de inspectierapporten niet vinden. En waarom niet? Omdat die er niet zijn. Er zijn wel rapporten, maar die zijn dan overbruggend voor de hele keten met een paar bezoeken, met een paar vestigingen. En die inspectierapporten waren ook niet lovend.
Nee, wat stond erin?
Nou ja, er stond kritiek op het gebied van veiligheid. De inspectie heeft terugkerende kritiek op het opsluiten van mensen. En als jij mensen opsluit, moet je daar hele protocollen voor inrichten. Je moet het melden bij de inspectie. Daar zitten allerlei verplichtingen aan vast. Veel van die instellingen wisten dat niet, zijn zich niet bewust van, hebben het niet gemeld. Dat keert veel ook terug in die rapporten.
Ja, want eigenlijk als ik de voorbeelden van Hetty hoor en als ik jou nu zo hoor over opsluiten, het klinkt ook een beetje als verwaarlozing.
Nee, zover gaat het niet. Tenminste, dat heb ik niet gevonden. Het is wel zo dat de grootste keten in Nederland, het moederbedrijf, en dat is in opspraak geraakt in Frankrijk, wel vanwege verwaarlozing. En die hebben dus meer dan 100.000 mensen in verpleeghuizen hebben ze onder hun hoede. En daar is een onthullend boek verschenen. En daar is een schandaal ontstaan over onder meer verwaarlozing van ouderen.
En kan het dan gesloten worden?
Ja, de inspectie kan een verpleeginstelling sluiten als daar aanleiding toe is. Maar die aanleiding is er niet in Nederland.
Wat zegt het dat er ineens allemaal van dit soort commerciële zorginstellingen zijn opgestaan?
Dat zegt aan de ene kant dat er heel grote behoefte aan is en heel veel vraag. Aan de andere kant, ik ben economisch geschoold en wat mij natuurlijk heel erg opviel is het rekenjerijk gehalte hiervan. Ik zie zorgkantoren, zorgverzekeraars zie ik het idee pluggen van deze constructie. Ik zie bankiers het doen, ik zie consultants het doen. Het ministerie van VWS heeft dit tot staand beleid zo'n beetje gebombardeerd. En allemaal onder de noemer, het is goedkoper, het is doelmatiger, het is efficiënter. Ja, dan gaan bij de meeste journalisten wel wat antennes en belletjes rinkelen van, is dat nou ook wel zo?
Ja, het is een beetje een verdienmodel op ouderenzorg geworden.
Nou, dat kan je zeker zeggen, want een normale verpleeginstelling in Nederland maakt heel weinig winst. Als die al winst maakt, die kampen juist al jaren met heel veel bezuinigingen. En onder deze nieuwe ketens zitten heel wat partijen die zeer grote winsten maken.
Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, de holding van Dagelijks Leven, dat is de grootste keten van Nederland. Die maakte 24 miljoen winst in het laatste jaar. En dat betekende 15% van de omzet. Terwijl normale verpleeghuizen in Nederland, die halen niet eens 2%. En zeker ook met een grote concerns. Hè, wordt er heel bedrijfsmatig gedacht. En wordt er gericht op schaaleffecten, schaalvoordelen. En dan kan de verleiding natuurlijk groot zijn om in kosten te snijden, om meer winst te maken.
Als je kijkt naar de toekomst, wat denk jij dat we nog gaan zien? Wat is de impact van deze zorginstellingen?
Nou, we hebben te maken met een soort gereguleerde marktwerking, waarbij je dus keuze hebt tussen die instellingen en eigenlijk een soort rationele burger aanneemt die dan een rationele keuze maakt tussen producten, om het maar even heel abstract en economisch te zeggen. Alleen het probleem altijd in de zorg, en dat keert terug ook in die verpleeghuiszorg, is dat je die keuze, die kan je heel moeilijk maken. Je kan dus moeilijk kiezen en zien wat goed is en wat slecht is. En dat heeft dus ook te maken met inzicht in kwaliteit, in veel meer transparantie, veel meer verantwoording van die partijen. En dus verwachtingenmanagement. En dat niet mensen zoals Hetty teleurgesteld worden en andere mantelzorgers dat ze hun vader of moeder in een instelling hebben gebracht en dat het dan tegenvalt. Want je gaat niet zo snel je moeder of vader nog een keer verhuizen in deze levensfase.
Op dit moment is de situatie met mijn moeder redelijk stabiel. Als mijn moeder nog verder achteruit gaat, dan overweeg ik de verhuizing naar een ander verpleeghuis waar mijn moeder wel dagelijks, maar dan ook volledig de zorg en de aandacht krijgt die zij nodig heeft.
En we zitten natuurlijk al midden in de vergrijzingsgolf, maar die houdt nog wel even aan. Dus daar komt bij dat de vrees is dat in de toekomst zijn er alleen maar meer ouderen die intensieve en dure zorg nodig hebben. Daar is één optie voor, dat is die wachtlijst. Dus de vrees is ook dan dat die wachtlijsten nog langer worden.
Ik maak me ernstig zorgen over de toekomst. Ik denk over een jaar of 15 à 20, als de babyboomers 80, 90 er zijn. Op demografisch gebied kun je het gewoon voorspellen hoe het fout gaat lopen.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Miele-Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag, maandag weer.